Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BCP Special Paintworks en DNA Sportswear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek.
En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom, derde aflevering Cycling Inside met Jasper Okkeloen en mijn co-host Lars van den Berg. Hoe is het?
Ja, goed, lekker.
Ja?
Ja.
Komt helemaal uit Amstelveen, ben je hierheen gereden, want we zitten in het in Limes, dus dit keer een andere locatie dan online. Dus vorige keer had Lars veel problemen met zijn internet, dus we zeiden dit gaan we niet meer doen, we doen het nu gewoon fysiek. Lars, welkom, hoe is het met je?
Ja, gaat goed. Wel leuk om het een keer zo anders te doen, om met z'n drieën zo bij elkaar te zitten. Ik denk dat wel, wel wat extra's gaat geven.
Ja, nou leuk. Hey, dit keer hebben we Jasper Okkeloen in de uitzending. Jasper, ik heb voor jou een mooie intro geschreven.
Dus zat erop te hopen. Ja, ik kom hier bij Bram wel te vragen om zichzelf te introduceren. En ik denk van, moet ik nou mezelf gaan introduceren of krijg ik een...
Mag je het erna doen? Jasper, met zijn obsessie voor sokken en anders denken heeft hij een bedrijf opgericht. Naast dat hij de liefde heeft voor wielrennen, is hij ook ondernemer en een uitvinder. Met zijn topsportmentaliteit heeft hij en een goede marketing heeft hij zijn merk op de markt gezet. We hebben het natuurlijk over Jasper Okkeloen, ook al bekend als Sokkeloen.
Ah, dankjewel.
Welkom.
Willy Wortel.
Willy Wortel, ja. Ja, kan jij daar iets meer over vertellen, Willy Wortel, hoe ik daarbij kom?
Over Sokkeloen. Ja. Ik weet niet echt wat je bedoelt met uitvinden, maar want de sok is volgens mij al vrij lang uitgevonden. Maar ik ben op het gebied van sokken wel innovatief bezig.
Ja.
We hebben heel veel onderzoek gedaan naar eigenlijk de aerodynamica van sokken de laatste tijd. En vorig jaar hebben we daarmee de snelste sok ter wereld ontwikkeld. Dus misschien dat je daarop doelde met de uitvinder.
Ja, ja, ik heb toevallig, ik was gisteren rondje hardlopen en had ik een podcast van jou geluisterd. En daarin vond ik jou best wel een uitvinder. Want je kwam met duiksokken of duikschoentjes wat je dan gebruikte tijdens het fietsen om je voeten warm te houden. En je sokken binnenste buiten draagt. Dat soort dingen. Dus ik vond het wel leuk hoe je daar zelf zo innovatief mee bezig bent.
Ja, nou ja, dankjewel.
Lekker complimentjes van
zo'n begin van de podcast. Lars, jij bent de co-host nu. Je bent met een arm, een klein breukje in je arm. Ben je heel eventjes eruit geweest. Je gaat volgende week denk ik weer beginnen met fietsen.
Ja, nou ik ga morgen wel weer de fiets op. En dan doe ik nog even wat trainingjes in Nederland. En dan vertrek ik weer richting Spanje om me daar weer voor te bereiden. En dan hopelijk snel weer de koers te hervatten. Dus nu ook wel even lekker om gewoon weer thuis te zijn. Lang weg geweest en... Ja, ook wel weer mooi. Uiteindelijk ook nadeel heeft weer zijn voordeel. Nu kunnen we mooi de podcast opnemen met de gasten in dezelfde ruimte. Dus je moet er uiteindelijk het beste van maken en positief blijven, toch?
Ja, toch? Zeker. Jasper, we hebben voor deze podcast hebben wij een onderwerp bedacht. Dat is marketing in het wielrennen. Ik denk dat jij daar wel veel verstand van hebt. Daar hebben we een aantal stellingen voor jou voor bedacht. Deze ga ik zo aan jou stellen. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar wat jouw mening daarin is. Dus ik weet niet hoe voorbereid je bent, maar...
Nee, ik heb er wel zin in. Ik vind het wel leuk om een mening te geven, dus kom maar op met die stelling.
Heel goed. Stelling 1. Ploegen moeten met hun marketing meer richten op hun supporters.
Ja. Ja. Het is natuurlijk altijd makkelijk om ja te zeggen.
Ja.
Dus ik zeg nee.
Waarom nee?
Ik vind eigenlijk dat de laatste tijd best wel veel ploegen al best wel veel vooruitgang hebben geboekt met de marketing richting supporters. Je hebt natuurlijk tegenwoordig social media waar je al steeds meer ziet dat teams een eigen social media account hebben en veel engagement meer in een community proberen te creëren. Bijvoorbeeld bij Jumbo hadden ze een initiatief dat je
dat je op het shirt kon wat in de Tour gedragen werd. En dat vond ik echt best wel vooruitstrevend. Dat alle namen van de fans die eigenlijk meededen aan die actie, die kwamen op het shirt wat in de Tour gedragen werd. Dat vind ik eigenlijk wel een goed voorbeeld van hoe een ploeg zijn community eigenlijk al goed activeert.
Heel goed. Lars, als jij fietst zelf actief, wat vind jij ervan? Vind jij dat ploegen zich meer moeten richten met de marketing op supporters?
Nou, dan zeg ik natuurlijk wel ja, om even tegenstrijdig te zijn. Maar mensen zijn niet per se supporter van de ploeg zelf. Op het moment dat bijvoorbeeld Wout van Aert naar Quickstep zou gaan, dan zijn mensen direct supporter voor Quickstep in plaats van voor Jumbo. En ik denk dat daarin, stel Steven Berghuis die gaat van Feyenoord naar Ajax, dan zijn mensen niet gelijk fan voor Ajax natuurlijk. Dan blijven ze Feyenoord fan. In die zin van, in het wielrennen is natuurlijk wel minder die binding met één team.
Ja, klopt. Maar komt het door hun marketing of komt het door de historie van de ploeg? Kijk, Ajax heeft natuurlijk een veel langere historie dan een ploeg zoals Jumbo. Dus ik denk dat dat ook langer heeft kunnen groeien. En je hebt wel een punt. Dat is zeker een groot verschil. Maar ik denk ook dat ploegen zich dat er wel realiseren. En dat ze al wel proberen om meer langere termijn strategieën te hebben. En dat sponsorcontracten al langer duren. En dat ze ook wat consistenter proberen te zijn in naamgeving.
Als je ook kijkt naar voetbalploegen. Die hebben natuurlijk een stadion. Die kunnen tickets verkopen. Dus het is voor een club zeg maar veel makkelijker om die binding te krijgen met een supporter.
Ja, toegankelijker. Want ja, je weet natuurlijk wel dat Ajax elke week of om de week een thuiswedstrijd speelt. En daardoor kan je natuurlijk makkelijker naartoe. En de koers is natuurlijk overal nergens.
Ja.
Maar in ieder geval, zoals met jouw bedrijf. Wat is voor jou dan de manier om mensen echt te binden aan je bedrijf? Waardoor je ze misschien wel een soort fan maakt van jou, van wat jij doet.
Goede vraag. Ik denk dat is echt wel, die raakt wel de kern van marketing. Kijk, echt het bouwen van een community rondom een merk of een club. En die binding creëren met een klant of een fan van de sport. Ja, dat is de basis. En hoe je dat doet, er zijn natuurlijk talloze manieren. Wat je in de sportmarketing, commerciële marketing veel ziet, is natuurlijk events. Dus dat je echt interactie hebt met mensen en met mensen kan praten en dingen gaat doen, samen iets beleeft.
Wat heb jij gedaan dan om je branding en je community te creëren bij jou als Soekloe?
Nou, mijn hoofdfocus is eigenlijk online. Dus dat is eigenlijk best wel moeilijk om dan een hele goede community te creëren. Dus we hebben ook wel geprobeerd meer events te doen. Alleen de schaalbaarheid daarvan is wel wat lastiger. Maar wel, ja, wat ik veel doe is zelf veel meedoen aan events. En langzaam gewoon die bubbel groter maken van mensen die ambassadeur worden van Sokkeloen.
Ja.
Die over het merk praten. Eigenlijk zo.
Ja. Wat heb jij zelf, voordat je begon, had jij al een flinke achterban online? Of viel dat mee?
Ik ben eigenlijk al met Sokkeloen ben ik al meer dan 10 jaar bezig. Dus toen ik begon, toen was Instagram was eigenlijk nog, dat was er nog niet echt. Dus wat dat betreft ben ik daarmee wel vanaf nul begonnen. Maar ik had wel vrij snel door dat waardevol was en dat je daarmee veel mensen kon bereiken. En eerst had ik zelf eigenlijk alleen een account, een zakelijk account voor Sokkeloen.
Ja.
Maar toen kwam ik er ook snel achter dat het eigenlijk als merk veel moeilijker is om een binding met een persoon te creëren of met mensen of een fans te creëren dan als persoon. En toen heb ik ook besloten om ook een persoonlijk account te maken en eigenlijk met 2 accounts door te gaan. En het valt me ook op dat je daar eigenlijk wel verschillende doelgroepen mee bereikt. Verschillende content maakt en dat het toch echt 2 verschillende dingen zijn. En dat je dat wel echt los kan koppelen. En,
wat mis jij bijvoorbeeld nu in de sport, zeg maar, wat ploegen niet doen, wat ze beter kunnen doen?
Ik denk dat je dus ook, eigenlijk sluit het wel aan bij mijn verhaal van net, dat als je op de persoon ingaat, dus de atleten bij dat team, wat Lars net ook al zei, dat je daar veel meer uit zou kunnen halen. Dus bijvoorbeeld Tom Dumoulin of Mathieu van der Poel.
Ja.
Die doen best wel weinig eigenlijk met hun social accounts.
Ja.
En als ik een team was, dan zou ik gewoon een heel legertje aan marketingmensen zou ik op hun account zetten. En in samenwerking met die atleet zou ik vanuit die atleet zou ik heel veel content gaan maken en het publiek aanspreken.
Ja,
maar
dat is...
Hoe denk je die mensen te kunnen aantrekken, zeg maar? Wat zou het verschil kunnen maken? Of op wat voor manier zullen ze die fans beter kunnen trekken, zeg maar, op zo'n account als Van der Poel? Die plaatst nu eigenlijk alleen maar foto's natuurlijk van de koers. Wat zou iets extra's kunnen geven?
Ja, het is lastig. Kijk, de basis is van persoonlijke content is dat hij het vanuit zichzelf vertelt als een persoon. Dus het moet ook niet te commercieel worden dat hij zegt van, ik gebruik Alpecin, daar de grote haar beter. Maar dat hij wel echt vanuit hem als persoon zegt van, ik vind het leuk om deze route te fietsen. En dat hij daar gewoon echt echte content van maakt. Het hoeft ook niet allemaal super gelikt te zijn. Het moet gewoon vanuit zijn hart komen. Dus nooit met zijn... Ja, met zijn mobiel zelf gemaakt. Ik snap ook dat dat niet zijn hoofdfocus is. Hè? Dat Topsport echt zijn mentaliteit is. Maar ik denk wel dat daar meer uitgehaald zou kunnen worden. En ook als team. En dat je daar veel meer mee kan bereiken dan met een teamaccount.
Ja, want het is eigenlijk een mooi voorbeeld. Luister, want jouw podcast of deze podcast is ontstaan vanuit een wens vanuit de ploeg. Toch? Dat jij misschien wat meer op...
Ja, bij ons zeiden ze in december. Dan hebben we altijd de grote meeting. En dan spreekt de grote Mark Maggio natuurlijk 2 uur lang over hoe hij komend seizoen ziet en afgelopen jaar. En daar praten ze vooral, of gaf hij aan van, David Goudou die zit wel eens op Twitch. En hij zei, ja, dat is de nieuwe manier om de jonge generatie aan ons te binden. Dus hij zei op die manier, zeg maar, als je zou gaan twitchen, of nou ja, misschien dan wel dit, maar ik weet niet, ik heb natuurlijk, ik ben niet groot genoeg heel veel mensen aan mij te gaan binden. Maar voor een Goudou vind ik dat misschien wel eerder dan begrijpelijk. Dat je, ja, daardoor maak je jezelf wel toegankelijker misschien. Maar ja, de ploeg geeft wel aan van dat ze graag willen dat wij dat gaan doen inderdaad.
Hey, want om even terug te komen, dat de ploeg meer met hun marketing moet richten op supporters. Als je dan terughaalt met voetbal, shirtjes, die kan je eigenlijk overal krijgen. Zijn vaak wel betaalbaar. Vind jij de wielerkleding dat betaalbaar is en toegankelijk is om dat aan te schaffen? Of heb jij de prijs niet scherp?
Jawel, jawel. Sorry, ik moet even lachen. Nee, wat ze dus veel doen is replica shirts maken. En dat is wel een slimme oplossing. Dus je hebt het pro shirt, dat is gewoon van de beste materialen. En dat is echt exact hetzelfde. En dat is een heel duur shirt. Maar dan maken ze gewoon een goedkopere versie met hetzelfde design. En dat is dan meer een soort van merchandise fan item. Wat leuk is dat bijvoorbeeld bij Jumbo dat iedereen zijn eigen nummer heeft. Ja, sorry, ik kom steeds op Jumbo, omdat mijn vriendin erbij rijdt. Dus dat is een makkelijk voorbeeld wat me als eerste te binnen schiet. Maar dat is een ding waarmee je dus ook weer die sporter in de kleding introduceert. Dus dat je een eigen nummer hebt en met de naam van de sporter op het shirt. Waardoor dat shirt toch wel weer net wat unieker is. En misschien meer fans direct aanspreekt dan dat je 1 universeel shirt hebt voor de hele ploeg.
Ja, want luister, want ik volg jou.
Ja.
Ik ben fan van jou.
Ja.
Ik ben de voorzitter van de fanclub van de Vegas. Dat is een knopvormel. Dus luister. Ik herken jou nu steeds meer als ik jou op tv zie. Ja. Alleen jij hebt niet een shirtje met Van den Berg erop. Terwijl ik dat misschien wel juist tof vind als ik ga fietsen om met jouw shirtje te fietsen.
Ja, nou ik zag toevallig laatst op Twitter ergens een foto van... Had iemand van Arno de Maar, zeg maar, een shirt gemaakt met heel groot nummer 5 achterop. En dan wel nog, zeg maar, de sponsors behouden. En ik vond het eigenlijk best wel vet uitzien, maar... Ja, vaak wordt natuurlijk een beetje... Innovaties word je al gek aangekeken in het wielrennen. Dus ja, als je nu tegen mensen gaat zeggen... Je moet een shirt met een nummer erop. Dan weet je niet of heel veel mensen gelijk staan te springen. Maar op zich, ik denk als je dat goed aanpakt... Wat Jasper zegt. Dus het kan wel weer een van die dingen zijn... Waardoor je mensen aan je bindt. Ik denk dat het best wel vet kan worden.
Ja, dat denk ik ook wel, ja. Plus, als je nu kijkt... Hè, even voor de luisteraars die dus niet de prijs weten... Van een Jumbo shirtje. Als je dus een combo shirtje... Van Jumbo-Visma, om even terug te komen bij Jumbo, is €160. Wil je van Groupama, van jouw ploeg, dan zit je. Weet je het, de prijs?
Ja, ik geloof bijna 300.
€290,90.
Ja, dan heb je het pro-shirt en broek dan. Ja. Maar om dan terug te komen, ze hebben dan ook zo'n replica. Maar dan is een shirt nog steeds €90 of zo. Dat maakt het natuurlijk niet per se heel toegankelijk. Dan gaan we er natuurlijk... Stel, jij bent een klein jongetje van 6 en Thibaut Pinot is jouw grote held en jij wil in die kleren gaan fietsen. Wat zou kunnen. Maar dan is een shirtje van €90 en een broekje van... is natuurlijk niet per se heel toegankelijk.
Ja, ik vind €90 al. Ja, wel meevallen. Hoe duur is een voetbalshirt?
Nou ja, een voetbalshirt voor kinderen betaal je 3, 4...
Ja, oké, maar dit wielershirt is ook niet voor kinderen.
Jawel. Die van 90, maar... Ja, dat maakt niet...
Ja, voor het verhaal maakt het niet uit. Maar als je
dan... Nou ja, kinderkleding is natuurlijk wel in principe goedkoper dan normale mensenkleding.
Maar ja, voetbalshirt.
Volwassen mensenkleding.
Met wielerkleding moet je natuurlijk wel vaak... Jij hebt niet één setje in je kast liggen natuurlijk.
Nee, oké, okay, maar ja. Kijk, ik vind wielerkleding moet je dan ook vergelijken met wielerkleding. Ja, 90 euro voor een shirt is best wel normaal, vind ik.
Ja. Maar wat zou jij, wat zou anders kunnen? Als jij nu de vrije keuze hebt, dus ze zeggen, Jasper, we willen jouw advies. Wat kunnen we doen?
Jumbo-Visma belt jou op en zegt, Jasper, gaan we doen?
Wat gaan marketing, vanuit teamperspectief.
Ja, wat zou jouw eerste strategie zijn wat je zou veranderen of wat je anders zou doen?
Ja, kijk, het is natuurlijk een hele brede vraag. Als eerste, als je marketingadvies wil geven, moet je weten van wat is je doel, wie is je doelgroep, wie wil je bereiken.
Ja.
Als je dus, stel je doel zou zijn om de wielersport bijvoorbeeld te vergroten onder een breder publiek. Dat vind ik best wel een mooie doelstelling, dat je dus wil dat meer mensen fan worden van het wielrennen. Daar heeft de hele sport wat aan. Wat ik denk ik dan zou doen is proberen voor de fan, om het duidelijker te maken. Hoe bijvoorbeeld de koersen en de hiërarchie binnen de koers in elkaar zit. Dus je hebt nu bijvoorbeeld in het hele seizoen heb je echt ontelbare koersen. En eigenlijk alleen de diehard wielerfan die snapt van welke koers wat is. Maar ik denk dat het best wel goed idee zou zijn om bijvoorbeeld van een aantal klassiekers zoals de monumenten, om daar bijvoorbeeld een serie van te maken. En te zeggen van oké, dit is bijvoorbeeld net zoals bij de Formule 1. Dat je alle wereldbekers hebt die standaard op zondag gereden worden, verdeeld over het hele seizoen. Dat je bijvoorbeeld van de klassiekers een serie maakt. En dat je daar ook probeert dat je alle grote klassieke helden, dat je die week op week tegen elkaar hebt strijden. Dus dat je het herkenbaarder maakt. Dat je dezelfde atleet en een duidelijke competitiestructuur hebt. Zodat ook het grote publiek, jammer te pet, dat die iets logischer kan snappen van oké, deze zondag is weer een wereldbeker klassiekers met Poggi, Mathieu en Wout tegen elkaar. En dadelijk heb je weer de Tour met Vingegaard en Roglic. Dat verschil wat duidelijker is.
Weet jij dat, Lars, waarom dat nu niet is? Die duidelijkheid of die structuur?
Nou ja, wat dat betreft is de wielersport natuurlijk super conservatief. Ze doen het al, is het 100 jaar zo. En dat is nog nooit veranderd. En op het moment dat je natuurlijk wat wil veranderen, loopt tegen een muur op, heb ik het idee.
Ja.
Dus wat dat betreft, wat innovatie in het wielrennen zou wat dat betreft nooit kwaad kunnen. Maar ik ben het echt helemaal met Jasper eens. Omdat dat wel een van de grote pijlers zou moeten zijn, denk ik.
En ik denk dat je hier misschien ook al meer tv-gelden, want dat sluit dan denk ik misschien mooi aan op stelling 2. Maar dat dit uiteindelijk ook misschien wat meer tv-rechten qua inkomen zou creëren. Omdat je dan wekelijks of twee wekelijks een wedstrijd hebt.
Ja, je hebt het nu over het verdienmodel en de tv-rechten is best wel complex zit dat in elkaar. Want de organisator van de wedstrijd is eigenlijk op dit moment eigenaar van de tv-rechten. Dus de ASO is eigenaar van de tv-rechten van de Tour de France. En daardoor krijgt hij het grootste deel van de taart. En de wielerploegen zijn wel, die zien dat ook in. En die snappen ook dat eigenlijk als je dus een meer sustainable verdienmodel wil creëren in de wielersport. Dat je eigenlijk die taart wat eerlijker moet verdelen. En dat je dus niet moet hebben dat teams alleen maar afhankelijk zijn van sponsoren. Maar dat zij bijvoorbeeld ook mee zouden moeten delen in de tv-rechten.
Ja, want het is stelling 2, hè, om even in te breken. Stelling 2 had ik, tv-geld zou de basis moeten zijn voor een ploeg.
Ja, dat is ook weer overdreven achter basis, maar we kunnen ook niet van 0 naar 100 in één keer. En sponsoring moet ook bijdragen. Ajax is ook niet alleen afhankelijk van tv-rechten. Die hebben ook een deel sponsoring en een deel merchandise. Dus het kan wel een combinatie zijn. Maar tuurlijk zou dat beter zijn als dat...
Ajax is wel afhankelijk van Champions League geld, zeg maar.
Ja, maar niet alleen maar.
Nee, tuurlijk.
Ook van sponsoring. Nee. Dus je moet die inkomstenbronnen, moet je meerdere bronnen met je zien te creëren.
Ja, dat is nu...
Maar ja, het verdienmodel, dus om even de ASO, organiseert 53% van alle wedstrijden die er nu zijn.
En nog even terug te komen op wat jij net zei. Ik denk dat momenteel de inkomsten van teams is gewoon 90-95% sponsoring.
Ja.
Snap je? En dat is het grote probleem. Die startgelden en zo, ja, dat zal ook wel een deel zijn, maar dat is vooral om de onkosten te dekken. En het zou goed zijn als dat een bredere basis had. Kijk, bijvoorbeeld Beat heeft een best wel goed idee en concept, dus dat die echt een community willen creëren met leden. Dat alle leden dus een lidmaatschap betalen en dat ze daarmee ook een inkomstenbron creëren. Alleen het probleem daarmee is dat stel iemand betaalt 100 euro per persoon per lidmaatschap. En een budget van een World Tour ploeg is iets van 30 miljoen. En dan moet je wel heel veel leden hebben. Wil je echt een significante inkomstenbron daaruit halen?
Ja, dus waarom zouden mensen lid willen worden? Dat is dan ook nog een keer waar je die drempel waar je ze dan overheen moet krijgen.
Ja, als je dus uitgaat van het voorbeeld van Ajax, dan zou dus die clubliefde dan dat argument kunnen zijn. En je zou nogal meer dingen kunnen bedenken. Maar ja, om zoveel mensen te vinden die lid worden van Beat is wel een uitdaging. Ja.
Oké, okay, helder. Ik had nu stelling 3. De huidige marketingstrategie zorgt ook voor een slecht verdienmodel voor de renners. Maar ik denk dat je, ben je het ermee eens? Of?
Marketingstrategie van wie?
Van het wielrennen zelf, van de ploegen. Ja, van iedereen eigenlijk. Waardoor dus die sporters nu, ja, vergeleken ook weer met andere sporten, minder betaald krijgen omdat er gewoon minder geld binnenkomt.
Ja, een beetje, je zou altijd kunnen zeggen dat sommigen meer moeten verdienen, maar op zich, ik vind eigenlijk dat, kijk, het kapitaal staat op het veld, dus de sporters zijn ook, die brengen de meeste waarde en die zijn ook het meeste waard. En die maken ook de sport, dat zie je ook met het veldrijden zoals Wout en Mathieu, als die meedoen, dan is dat event, heeft echt een hele andere impact. En daar kun je als organisator, als team, kan je daar eigenlijk niet tegenop. Dus daarom begon ik ook eigenlijk mijn betoog met dat het zo goed zou zijn om die sporter meer te activeren en die sporter groter te maken. En ik denk dat je daarmee ook als ploeg dan een sporter zou kunnen helpen en ook je eigen team en de hele wielersport om te groeien. Dus ja, als je bijvoorbeeld een Nadal Federer kijkt, wat die voor volgers hebben op Instagram, je vergelijkt dat met Van der Poel, dan is dat best wel een groot verschil. Dus ik denk dat je daarmee wel nog groei zou kunnen genereren.
Ja. Want luister, hoe gaat het bij jou? Want jij fietst. Merk jij dat mensen jou volgen als je een bepaalde koers hebt gereden of een goede prestatie hebt
gehad? Ja, als je wint heb je vrienden natuurlijk.
Ja.
En wat dat betreft is natuurlijk ook een van de redenen waarom Mathieu dan wel veel volgers hebt en ik niet. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom ook. Ik doe zelf niks met mijn socials. Dus wat dat betreft zou ik er zelf ook meer aan kunnen doen wat hij zegt, wat Jasper zegt. Ja, als je zelf meer... Tegenwoordig ben je zelf ook een soort BV'tje en moet je jezelf ook in de markt zetten als je dat zou willen. Nu heb ik daar zelf niet per se de behoefte aan, maar ja, als je echt die binding zoekt, dan moet je dat zelf doen. Ja.
Maar stel jij zou met je marketing aan de slag willen, heb je daar ook begeleiding voor vanuit een ploeg of mensen vanuit de marketing die jou daarbij kunnen helpen?
Ja, misschien is het zijn vragen, maar nee, eigenlijk niet. Nee. Dat is wel echt vooral iets wat je eigen marketing, je eigen socials, dat is wel iets wat je zelf helemaal in de hand hebt, wat je zelf regelt. Dus ja, je kan het zo gek maken als het jezelf wil. Ik weet wel, je hebt Rick Sabel op Instagram, die wel heel veel dat soort filmpjes post en dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, ik doe er zelf dan weer niks mee. Dus je hebt hele grote verschillen daarin.
Nee. Want kijken ploegen naar, misschien weet jij dat, kijken ploegen naar jouw marketingwaarde? Dus word je misschien belangrijk gemaakt omdat je misschien veel volgers hebt of...
Nou, echt voor je contract zelf denk ik persoonlijk niet. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Bas Tietema, die wel natuurlijk nu heel groot bereik heeft. Wel in vergelijking met andere pro-continentale renners, wat hij dan vorig jaar was. Kreeg hij denk ik meerdere malen dubbele bij bijvoorbeeld natuurcriteriums. Gewoon puur als waarde dat hij daar dan aanwezig is. Omdat meer mensen hem kennen dan de meeste worldtourrenners, zeg maar. Mensen langs de kant, die kennen hem eigenlijk allemaal. En daardoor creëer je dan natuurlijk wel waarde voor jezelf. Dus in de zin van, heeft het heel veel wat meer waarde voor je contract? Nee, ik denk het niet. Maar ja, misschien bijkomstigheden, dingen, sponsoren naast je ploeg. Dat daarvoor kan het wel relevant zijn en handig zijn.
Ja, maar ik vind het wel eigenlijk goed dat je Tietema aan had. Het is wel natuurlijk een prachtig voorbeeld van... die is volledig vanuit marketing eigenlijk en social media is hij prof geworden. En heeft hij nou een heel profteam opgezet. Dus het kan wel. Dat is eigenlijk een goed voorbeeld van hoe marketing eigenlijk supergoed is ingezet om te groeien. En ook om geld binnen te halen binnen de wielersport. Want ze hebben dus een hele nieuwe ploeg met een budget, met renners, hebben zij gerealiseerd. Puur door goede content te maken en goede marketing te doen. Dus ja, dat is eigenlijk een topvoorbeeld van marketing.
Ja.
Ja, gewoon een beetje dat conservatieve ook doorbreken, denk ik. Gewoon wordt het, ja, met die content die we maken was helemaal vernieuwend. En gaf veel inzichten en daardoor en gewoon leuk om naar te kijken. Ik denk dat je daardoor, hebben ze best wel een korte tijd veel mensen aan zich kunnen binden.
Ja. Ja, en je ziet dus ook dat die community waar we het net over hadden, dat het bij hun heel sterk is. En dat heeft met name te maken ook doordat zij bijvoorbeeld video's maken. Video's en podcast. Dat is veel makkelijker om daarmee mensen aan je te binden. Omdat je langer naar iemand luistert, je krijgt veel meer een klik dan dat je bijvoorbeeld een foto plaatst op Instagram.
Ja.
Dus,
ik denk dat video ook meer waarde heeft dan denken.
Een foto. Een
foto, ja.
Ja, sowieso. Ja. Als mensen natuurlijk naar jouw pagina op Instagram kijken, hebben ze niet gelijk per se binding met jou. En als je een video hebt, of misschien een podcast in dit geval, dan denken mensen in ieder geval je te kennen. Of in ieder geval een connectie op een gegeven moment te krijgen met jou. En daardoor is dat gevoel van support, denk ik wel, een stuk groter.
Ja, ik ben ook echt wel benieuwd wat ze gaan maken, hoor. Dus ik heb er wel zin in om de content van Tour de Titema te gaan volgen tijdens het seizoen. Want zij zijn dus de eerste ploeg die echt wel een hele grote focus en een hele grote deel van hun budget dus in die marketing hebben gestoken. Bij hen zie je ook dat ze de renners heel goed activeren en meenemen in die content. En zij gaan dus van binnen uit de ploeg en vanuit de renner gaan zij zelf een kijkje geven achter de schermen, maar ook in de koers. Dus ze komen met camera's op de fiets tijdens de koers. En ze vertellen gewoon een compleet ander verhaal met eigen content. En dat is gaaf om te volgen. En dat werkt ook. Dat zie je ook aan de following en het geld dat ze binnenhouden.
Ja,
ja, op zich zou het misschien ook wel een idee zijn. Omdat je zegt, camera's op je fiets. Stel nou, meerdere renners zouden in het peloton. Zeg maar, ik zou een camera op mijn fiets doen. En je zou één groot platform hebben. Misschien meer zoals Velon. En op basis daarvan kan je zeg maar je renner uitkiezen. En dat je bijvoorbeeld €2 per maand betaalt om de fietsbeelden van Wout van Aert te kijken.
Of dus die manier live meekijkt.
Ja, of live of terugkijkt de toeretappen van Wout van Aert. Dat je echt zeg maar die binding maakt puur met één bepaalde renner. Die je dan support, ja of nee. Dat zou misschien nog wel...
Het is ook goedkoper, hè? Want als je dan kijkt, want ik heb me dan verdiept in de Tour. Als je dan... Die Tour, hoe die is opgezet. Nou, het is voor de Tour qua organisatie heel lastig met die kosten. Want ze hebben niet een vast punt dat ze kunnen filmen. Omdat een helikopter mee moet, moeten motoren mee. Maar als je een fietser gewoon een camera meegeeft, dan heb je in
principe... Ja, je hoeft geen medelijden te hebben met de ASO qua kosten.
Nee.
Maar het concept wat Lars niet schetst is, volgens mij is dat ook geprobeerd door Velon. Dat is dus dat je eigenlijk zelf de content en de videobeelden gaat creëren vanaf de fiets. En die dan gaat verkopen. En daarmee dus eigenlijk de tv-rechten, een soort van tweede tv-rechten creëert. Ja,
voor jezelf.
Maar dat is volgens mij toch niet helemaal gelukt. Mede doordat ook niet de ploeg, we hadden samen dus een organisatie gevormd, dat heet Velon, om een vuist te vormen tegen machtige blokken zoals de UCI en de ASO. En dit was dus één idee, om zelf content te gaan maken en daarmee geld te verdienen. Maar het is toch niet gelukt.
Nee.
Volgens mij ook door de cohesie niet binnen alle ploegen, dat ze onderling toch nog wat struggling hadden over bepaalde dingen. En ik denk ook door de praktische uitvoerbaarheid om goede content te maken vanaf de fiets.
Ja, en op zich hebben hun natuurlijk met die Hammer-series toen de tijd wel een beetje het idee gemaakt van wat jij hebt geschetst. Zeg maar een programma met vast die ploegen zeg maar, aan de start. Maar dat, ook dat is niet echt van de grond gekomen uiteindelijk. Vind ik ook wel... Bijzonder. Nu vond ik die wedstrijd op zich ook niet zo heel leuk om naar te kijken. Dus dat speelt misschien ook wel een grote rol. Maar het was wel dat ze op vaste moment koers organiseerden met die ploegen die dan in Velon zit. Maar dat zijn niet dan, wat jij zei natuurlijk, ja, dan heb je een soort wereldbekers met de toppers. Dat was daar natuurlijk niet. Vaak was daar, ja, met alle respect, de C of de B ploegen die moest daar op komen draven om die koers dan extra
te rijden. Ja, misschien om de luisteraar een klein beetje uit te leggen wat er is gebeurd. Is dat Velon die had een... nieuwe wedstrijdserie opgericht, dat heet de Hammer Series, met nieuwe concepten ook. Dus bijvoorbeeld een soort van puntenkoersachtige race, wat kortere races, op korte parcours afgesloten. Om zo dus ook een inkomstenbron te creëren voor die ploegen extra. En ja, ik denk het nadeel daarvan was inderdaad dat die historie zat niet aan die evenementen. Dus de toppers namen het niet serieus genoeg. Het was ook best wel ingewikkeld om te kijken, omdat niet altijd de eerste die over de finish kwam won. Maar het was in één keer met punten en met ploegentijdritten. Dus dat is toen best wel snel doodgebloed. En dat is wel jammer. En ik denk dus dat het te maken heeft dat die wedstrijd niet de historie hebben. Dus in mijn opinie zou het beter zijn om bestaande monumenten te koppelen in een soort van competitie. En daar dan te proberen meer duidelijkheid in te geven.
Is het dan ook niet dat je de grote namen ook achter je moet hebben? Dat je misschien beter met de renners samen een idee kan uitwikkelen of ontwikkelen en dat kan uitvoeren?
Ja, zeker, zeker.
Iets bedenken.
Dus uiteindelijk kijk natuurlijk naar de cross. Kijk, op het moment dat, wat Jasper net ook al zei, als we Wout en Mathieu niet rijden, dan kijkt de helft van het aantal mensen, denk ik. Dus ja, op het moment dat je wel toppers aan de start hebt staan, dat maakt ook al een wereld van verschil, denk ik.
Ja, zeker. Dat is de basis. De atleten, die hebben de meeste waarde.
Ja. Hey jongens, ik wil even een kleine onderbreking doen voor de reclamekaravaan.
En dan is het nu tijd voor de reclamekaravaan. Zoals elke week nemen wij een moment om reclame te maken voor onze partners die dit programma mede mogelijk maken. Met onder andere de mannen van BSP Special Paintwork. Bekend van spuitwerk voor fietsen, brommers, motoren en meubels. Daarnaast hebben zij ook voor jou als wielerliefhebber een specialisatie in het repareren van een gebroken carbon frame. Dit doen zij in zo'n kwaliteit dat het levenslange garantie ontvangt op de uitgevoerde reparatie. Dus voor elke reparatie ga je naar BSP Special Paintworks. Dan hebben wij als partner in deze aflevering DNA Sportswear. Dit bedrijf wordt gerund door twee bekende wielerbroers, Danny en Axel van de Tuuk. Naast passie voor fietsen hebben zij deze passie ook voor wielerkleding. Welke tak van wielersport je dan ook doet. Wat voor weer er buiten ook is, de DNA Sportswear broers hebben altijd de passende kleding. Als echt wielrennen of wielerliefhebber ben je natuurlijk altijd op zoek naar de lekkerste koffie. Toevallig, die zoektocht is voorbij. Want koffietheewinkel.nl vind jij de allerlekkerste koffiebonen. Kijk snel op koffietheewinkel.nl voor de lekkerste koffie en thee van heel Nederland. Dan gaan we nu snel door naar Jasper, die vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van zijn sokken. Blijf luisteren voor de 10% kortingscode op het assortiment van Sokkeloen.
Hey Jasper, jij hebt ook wat meegenomen.
Ik heb zeker wat meegenomen. Ja. Ik dacht, als we het toch over marketing gaan hebben, dan schud ik gelijk even wat marketing uit mijn mouw. Ik heb voor jullie allemaal een paar sokken meegenomen. Dus Sokkeloen sokken. Ik heb de Merino Wintersok meegenomen. Dat is een sok die is eigenlijk geïnspireerd op... De structuur van een schaap.
Ze liggen hier op tafel.
Ze liggen hier op tafel.
Kun je hem erbij pakken.
En wat er speciaal aan is, is dat dus eigenlijk de terry mesh, dus dat is een soort van structuur met lusjes, die heel goed ventilerend werkt en zorgt voor warme voeten. Die is eigenlijk, die zit normaal aan de binnenkant. Ja, klopt. En die zit bij deze sok zit hij eigenlijk aan de buitenkant van de sok. En daardoor houdt hij eigenlijk meer volume en lucht vast en daardoor heb je warmere voeten. Dus dit is een ideale sok voor in de winter. In Nederland.
Want ik heb je toevallig gisteren in de podcast heb ik hier ook iets over gehoord. Heb je hier dan ook droge voeten in?
Of ja, hij is gemaakt van merino wol. Dat is van nature antibacterieel en er zit een bepaalde vet in die wol.
Ja.
Waardoor die sok eigenlijk droger blijft. Kijk, als je mee in het water gaat staan, dan wordt hij al een keer nat.
Ja.
Maar als je gewoon zweetvoet hebt, dan wordt het veel beter afgevoerd dan bijvoorbeeld met katoen of met technische stoffen.
En waar zit het verschil in? Is dat dan... Het wol zelf, van het vet van de schaap? Of?
Ja. Ja, dus natuurlijk zit er bepaalde vet in die wol. Waardoor het schaap zelf ook warm en droog blijft.
Hoe kunnen mensen deze kopen?
www.sokkeloen.nl. Okay.
Makkelijk.
Ja. Hebben ze nog een mooie kortingscode?
Zo goed heb ik hem niet voorbereid. Dan moet ik hem zo heel snel erin zetten. Het zou wel kunnen, ja. 10% korting met kortingscode. Hoe heet deze podcast?
Cycling Inside.
Cycling Inside. Ik ga hem zo dan even snel doorheen deze podcast. Daar ben je echt niet voorbereid. Ja,
dat is een stukje waard. Nee, leuk, bedankt. Ik neem de oranje sok mee naar huis.
En die andere, daar moeten we even over hebben. Dat is de snelste sok ter wereld, hoorde ik net.
Ja.
Dat is de witte.
Dat is die witte. Dus dat is een aerodynamische fietssok. En inmiddels is aerodynamische fietssok al wel in de wielersport wat bekender. Maar dat is dus het bovenste deel is van een lycra stof. En die is dus aerodynamischer. Dus de wind glijdt er makkelijker langs, waardoor je eigenlijk echt sneller gaat. Ja, zoals ik net al kort noemde, zijn we vorig jaar helemaal bezig geweest met het ontwikkelen van de snelste sok ter wereld. Daarvoor hebben we eigenlijk alle bestaande aerosokken op de markt getest in de windtunnel in Eindhoven. Vanuit de verschillende snelheden en verschillende hoeken. En hebben we zelf heel veel samples ontwikkeld met allerlei stoffen. Hebben we die ook getest. En toen wisten we dus eigenlijk wat de snelste sok ter wereld was. En onze conclusie was eigenlijk dat per snelheid dat je fietst een andere sok sneller is. Dus als je 60 km per uur fietst, is een andere sok sneller dan dat je bijvoorbeeld 47 per uur fietst. En toen hebben we eigenlijk 3 sokken gelanceerd. Dus eentje voor 60, dat is vooral op de baan. Dus bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Tokio is dat de meest relevante snelheid. Eentje voor 47, dat is meer, is iets harder dan je meestal gemiddeld rijdt in de koers. Maar dat is rond de koerssnelheid. En eentje voor 54, die zou meer voor een tijdrit zijn. En die van 47 heb ik nu meegenomen. En het mooie daarvan is dat die helemaal wit is aan de bovenkant. Er staan alleen logo's in de schoen. Dus als Lars hem aandoet, het zijn witte sokken, dan heeft zijn ploeg het niet zo snel door. En dan gaat hij toch een beetje sneller.
Kijk. En nog even dan wel een echte vraag. Tussendoor, als je dan dus sprinter bent, dan ga je in de sprint, ga je 60. Moet je dan de 60 sok aan gaan doen of moet je toch de 47 doen?
Ja, het ligt eraan. Als je vroeg wilt demareren, zou ik de 47 aan doen. Maar als je echt voor de sprint gaat, zou ik ook die 60 aan doen. Het is een beetje waar je het verschil wil maken wanneer je ze echt, wanneer je maximaal gaat en wanneer je zijn.
Scheelt dan nog veel?
Nou, kijk, wat het is als je sprint, dan sprint je natuurlijk misschien 10 seconden in de wind. En je sprint met, sprint is misschien 1600 watt, 1500 watt.
Ja.
In ieder geval heel veel wattage. Dus stel die sok is bijvoorbeeld 10 tot 20 watt sneller. Bij zulke snelheden. Dan is dat een kleine impact. Maar als je bijvoorbeeld 20 minuten lang alleen wegrijdt. En je spaart dan 10 watt. Dan is dat relatief een veel grotere impact. Dus ik denk zelf dat het voor sprinters minder impact heeft. Dan voor bijvoorbeeld klassementsrenners die bijvoorbeeld alleen in de aanval gaan. Of heel veel heel lange inspanningen doen. Of tijdrijden.
Jasper, ik weet dat je een obsessie hebt of had voor sokhoogte.
Ja.
Hoe hoog is deze sok?
Deze sok is 19.
Dus waar jij vroeger fiets jij met. Want ik heb in jouw podcast geluisterd. Dat jij echt op sokhoogte. Dat je knipjes erin maakt.
Ja, sokhoogte. Kijk, jij bent geen wielrenner. Dus jij snapt dit niet. Nee, maar,
ik snap het niet.
Maar sokhoogte is van cruciaal belang. Want kijk, bij een wielrenner zijn ze benen. Zijn ze instrumenten. Dus iedereen kijkt naar elkaars benen. Van ziet hij er scherp uit? Heb je hier een vlek heen? Heeft hij een beetje bruine benen, weet je wel. Zie je aders op de benen staan. Dat is gewoon belangrijk. En je sok accentueert je been. Dus als je bijvoorbeeld een heel bruin been hebt met een spierwitte sok. En die komt precies op de goede hoogte, waardoor je kuit goed uitkomt. Dat is gewoon van cruciaal belang. Maar ja, als hardloper dat snapt het niet, hè. Ja. Maar jij redt met van die compressiesok. Ja. Kijk, daar ga je al helemaal mist in natuurlijk.
Ja, ik begrijp het al.
Ja.
Maar als ik de witte sokken aantrek, dan ga ik ook harder hardlopen, als ik de 47 kilometer sok aan.
Dat lag heel hardloop. Ja, kijk, met hardlopen ga je natuurlijk langzaam, dus dan heeft aerodynamica een veel kleinere impact. Maar je gaat wel iets harder, ja.
Oké, okay. Nou leuk. Dankjewel. Wat zou jij Lars als advies mee kunnen geven?
Als renner zelf.
Als renner
maar zelf. Ik denk sowieso als podcast dat hij nu met deze podcast, dat hij daar wel goed mee bezig is. Omdat dan heeft hij dus de kans om echt iets meer over zichzelf te vertellen. Om een betrokken groep mensen te bereiken en te creëren. Die Lars ook echt leren kennen en meer weten van wat voor persoon Lars is, wat hij interessant vindt. En dan kan je echt fan worden van Lars. Dus dat is slim. Dat is veel beter dan dat je bijvoorbeeld, of sterker dan dat je Instagram gaat doen. Instagram is ook goed, maar je zal niet zo'n engaged publiek hebben als met bijvoorbeeld een podcast of een YouTube-serie.
Ja, eigenlijk is Jasper natuurlijk nu mijn marketing, zijn bereik. Als mensen gaan het eerder luisteren natuurlijk nu voor Jasper, wat hij te zeggen heeft over dit onderwerp. En in die zin is hij voor mij natuurlijk van cruciale waarde. Wij zijn net begonnen.
Ja.
En als je dan een van je eerste afleveringen Jasper hebt, denk dat voor mij al een hele hoop gaat helpen. Dus dat is denk ik pure winst, pure marketing en mooi meegenomen.
Wil je dus fan worden van de fanclub van Lars? Dat kan.
Daar zit Jasper nu ook bij.
Dus Jasper heeft ook wat fans zelf meegenomen. Hey, grapje. Maar wil je lid worden van Lars en Fanclub, dan kan. Moet je mij even een bericht sturen en dan.
Ja, als voorzitter.
Ik als voorzitter stuur dan een uitnodiging. Dankjewel Jasper voor jouw openhartigheid en jouw inkijk op de sport en van de marketing. Leuk dat je sok hebt meegenomen en hopelijk tot snel.
Ja, bedankt voor je kritische blik.
Echt.
Jullie ook bedankt voor de podcast.
Dankjewel.